Welkom en fijn dat u kijkt naar dit webinar. We gaan het hebben over de Brexit en de nieuwe grens die ontstaat tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Mijn naam is Tom Jessen en ik mag u het komende uur door dit programma heen leiden. En dat ga ik doen met mijn gasten hier aan tafel. Die ga ik zo meteen aan u voorstellen. Maar eerst eventjes de actualiteit. U heeft het ongetwijfeld meegekregen, de persconferentie en de nieuwe maatregelen die gisteren zijn aangekondigd. We hebben ook in aanloop naar dit webinar de afweging gemaakt welke personen hier noodzakelijk aanwezig moeten zijn. Er zijn ook een aantal mensen niet aanwezig in deze ruimte vanwege corona. En uiteraard houden wij alle reglementen, zoals de 1,5 meter en de hygiënemaatregelen, houden wij in stand. En daar houden we ons aan. En dat doen we ook hier aan tafel. Weet in ieder geval dat dat in ieder geval in de afwegingen heeft plaatsgevonden. Dan het onderwerp voor vandaag, de Brexit. Daar is veel over te bespreken. 1 januari dan loopt de huidige periode van onderhandelen af. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst is het tijd om te gaan luisteren naar de ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk van Nederland, want die opent deze webinar.
Dankjewel Tom voor die aardige introductie. En dankjewel aan het RVO dat dit webinar georganiseerd is. Want het komt eraan. Op 1 januari is er een einde aan de overgangsperiode en is Brexit helemaal definitief. En het stomme is dat we nog niet precies weten hoe op 1 januari de wereld dan op dit punt eruit ziet. Omdat er nog steeds onderhandeld wordt hoe de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dan vorm gaat krijgen. En daarom ga ik aan 3 onderwerpen vandaag aandacht geven. V van verandering, de V van voorbereiding en de derde V die van verbinding. Het eerste onderwerp, de V van verandering. Want op 1 januari 2021 ontstaat er een nieuwe situatie. Het Verenigd Koninkrijk treedt uit de douane-Unie en uit de interne markt van de Europese Unie. En dat betekent dat zaken doen met het Verenigd Koninkrijk anders gaat worden en eigenlijk meer gaat lijken op zaken doen met andere landen buiten de Europese Unie, zoals u dat allemaal wel kent. Dus u gaat rekening houden met nieuwe buitengrenzen en de bijbehorende procedures, aangiftes en controles. En de relatie met het Verenigd Koninkrijk zal anders en minder intensief worden wanneer het uit de EU is getreden. En zoals ik net zei, de uitkomst van de onderhandelingen over de toekomstige relatie is nog niet bekend. Maar veel is al wel zeker. Het wordt allemaal anders. Omdat die veranderingen zo groot zijn, moeten ze zich goed voorbereiden. Met een tweede V, die van voorbereiding. Doe de Brexit Scan. Of eigenlijk heet die doe de Brexit Impact Scan. Bezoek het Brexit loket. Gebruik de checklist van de Europese Commissie in uw voorbereiding. En kijk naar de afspraken die al door de douanes gemaakt zijn. En dat ziet u allemaal op de website brexitloket.nl. U gaat zich voorbereiden op deze grote veranderingen. Tegelijkertijd is er 1 ding dat hetzelfde blijft. Het Verenigd Koninkrijk blijft liggen waar het ligt. Die verbondenheid, de verbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die is er. En die verbinding geldt voor het openbaar bestuur, geldt voor bedrijven, geldt voor burgers. Voor bedrijven geldt heel sterk dat er nog steeds grote kansen liggen, ook na 1 januari 2021, op de markt van het Verenigd Koninkrijk. Ik denk aan onderwerpen als de energietransitie, aan circulaire economie, aan duurzame mobiliteit. En daarom gaat de ambassade samen met de RVO en ministeries in Den Haag nog meer informatie voor u beschikbaar maken in de komende maanden, zodat u ook de verbinding na 2021 1 januari met het Verenigd Koninkrijk kunt blijven maken. Kortom, onze relatie met het Verenigd Koninkrijk gaat veranderen. U gaat zich op die nieuwe situatie voorbereiden en tegelijkertijd, ook in 2021, blijft de verbinding met het Verenigd Koninkrijk bestaan. De ambassade is er om u bij te staan in de ingewikkelde overgangsperiode die we tegemoet staan. U kunt contact met ons houden. Volg de Twitter-handle die u nu in beeld ziet. En als u concrete vragen heeft, stuur een e-mail naar het e-mailadres wat u onderaan in beeld ziet. En verder wens ik u een succesvolle bijeenkomst toe. En veel succes met de voorbereiding op de nieuwe situatie.
Ja, dat was de ambassadeur. Dank in ieder geval, Karel van Oostrom. Sinds kort is hij de nieuwe ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Veel kijkers vandaag bestaan uit ondernemers, MKB-ondernemers. Dus daar gaan we ook extra op focussen in dit webinar. Met, zoals ik al zei, gasten hier aan tafel. Doe eventjes een voorstelrondje. Ik begin bij jou, Djoeke.
Ja, mijn naam is Djoeke Adimi en ik werk voor de Taskforce VK bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. En wij doen de voorbereidingen, wij coördineren de voorbereidingen op alles wat je moet doen en wat moet gebeuren voor de Brexit.
Precies, jouw collega bij de Taskforce is Jochem, ook hier aanwezig.
Dat klopt.
Jochem, wat doe jij precies?
Ik ben hoofd van diezelfde Taskforce en we zijn eigenlijk in die Taskforce verantwoordelijk voor twee dingen. Nederlandse belangen behartigen in die onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En met Djoeke dus en met de rest van het team en met al die andere partners zorgen dat Nederland straks klaar is voor het einde van die overgangsperiode.
Oké, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En Leendert Jan, jij bent ook bij ons vandaag en jij zit hier namens, ja, mag ik zeggen, de bedrijven, hè?
Ja, ik ben directeur van MKB Nederland. Inderdaad namens de bedrijven. En als MKB Nederland werken we heel nauw samen met Buitenlandse Zaken, met RVO, met de collega's van VNO-NCW en alle anderen. Om deze lastige vraag over de Brexit zo in te vullen dat ondernemers zich goed voorbereid naar een nieuwe fase toe kunnen ondernemen.
Precies. Even heel fijn dat je er bent, want dit is nu ook een drukke periode. Zeker niet alleen gezien de Brexit, maar ook door corona. Ja. Eventjes een paar zaken die belangrijk zijn om te weten. Je hebt het misschien al gezien. Aan de zijkant van het scherm kun je vragen stellen in de chat. Vragen voor gasten hier aan tafel. Mag je nu al indienen, gaan we bespreken zo meteen hier aan tafel. En tussendoor hebben we ook een aantal polvragen. Dus dat zijn eigenlijk vragen die wij stellen aan jullie. En daar kun je op reageren. Aan de hand van de uitslag gaan wij weer verder praten hier aan tafel. Dit is het hoofdwebinar, als je het zo wil noemen. Aansluitend zijn er themasessies over verschillende onderwerpen. In je mail heb je daar meer informatie over ontvangen. En ook de juiste WebEx-link die na dit webinar en ook morgenochtend, want dan is ook nog een sessie, daar naartoe leidt. En daar vind je ook de verschillende onderwerpen. Mocht je dit nou missen, dit webinar, of mochten er andere mensen zijn die dit graag willen bekijken, maar nu niet in de gelegenheid zijn, dan is dit vanaf morgen ook terug te kijken. En de link ontvang je ook in je mail. Nou, we gaan eventjes beginnen met de actualiteit. Wil ik even bij jou beginnen, Jochem. Want we hoorden het net al, de ambassadeur noemde het ook, 1 januari, belangrijke datum. Want dan loopt die Brexit-overgangsperiode af. Hoe staat het nu op dit moment met de onderhandelingen? Wat is het laatste nieuws?
Laat ik allereerst benadrukken dat de Brexit al een feit is. Hè? Per 1 februari is die overgangsperiode ingegaan, heeft het VK dus de EU verlaten. Alleen merk je er nog niet zo heel veel van, dankzij die overgangsperiode. Want in die overgangsperiode is eigenlijk het EU-recht nog van toepassing op het VK. En dat betekent dat het nu nog geen douanegrens is en noem maar op. Dat gaat dus allemaal per 1 januari veranderen. Het is een heel korte periode om een heel breed akkoord te proberen uit te onderhandelen. We hebben weliswaar wat voortgang gemaakt in de afgelopen maanden, maar we zijn er nog niet. En dat baart ons ook wel zorgen. Want we hadden eigenlijk gewoon in oktober uiterlijk klaar willen zijn. En ik weet niet, wat is vandaag? Het is bijna oktober.
29 september,
precies.
Dus exact. Ja. En je hoopt ook wat eerder klaar te zijn of op een bepaald moment klaar, omdat er nog heel veel voorbereidingen daarna moeten plaatsvinden. Hè?
Precies, iedereen wil graag exact weten waar hij aan toe is. Gelukkig kun je, zoals de ambassadeur ook al zei, het grootste deel van de voorbereidingen al doen, omdat er sowieso van alles verandert. Alleen die laatste 20% die hangt af van of er een akkoord komt en dan van de inhoud van het akkoord.
Juist.
Maar die 80% is geen enkele reden waarom je dat niet nu al zou doen.
Nee.
Nou, je vroeg nog hoe gaat het nou met de onderhandelingen. We zitten op een aantal punten, echt belangrijke punten, nog behoorlijk vast in de onderhandelingen. Ik ben, zoals ik altijd zeg als ik de vraag krijg wat mijn verwachtingen zijn, professioneel optimistisch.
En dat houdt
maar
in?
Dat is, ik vind dat er een deal moet komen. Dat het evident in ons beider belang is om tot een deal te komen. Maar daar moeten wel stappen worden ondernomen. Met name vanaf VK-zijde op de dingen die de EU vanaf het begin heeft aangegeven belangrijk te vinden. En het allerbelangrijkste daar ook voor ondernemers is gelijk speelveld. Wij willen robuuste afspraken over gelijk speelveld en die moeten we ook kunnen afdwingen. Daar zit het nu eigenlijk op vast, plus op visserij. Dat zijn de twee echte hangpunten.
Precies, dat zijn de belangrijke onderwerpen. Even een van de laatste berichten die gistermiddag ons bereikte. Verenigd Koninkrijk wil omstreden onderdelen van de Brexit-wet niet schrappen. Welke belangrijkheid, welke urgentie moeten we daaraan toedichten, aan dat nieuws?
Ja, dat is het andere zorgelijke nieuws van de afgelopen weken. We hebben dus een verdrag over wat we dan wel eens noemen de boedelscheiding. Hè. Dus het vertrek uit de Unie, dat is nu geregeld. Daar zaten hele belangrijke onderdelen in, want er moest nog een financiële afwikkeling komen. De rechten van burgers over en weer die daar gevestigd zijn, die moesten worden geregeld. En de grens met Noord-Ierland, tussen Noord-Ierland en Ierland, moesten ook afspraken over komen. Dat waren hele lastige punten. Dat hebben we allemaal uiteindelijk in een verdrag gekregen. Is ondertekend, geratificeerd. Nu is er een wetsvoorstel in het VK door de VK-regering gedaan, die het mogelijk maakt om weer af te wijken van die afspraken in dat verdrag. Ja, dat helpt natuurlijk niet bij het bouwen aan vertrouwen in de onderhandelingen.
Precies. We kijken zo meteen eventjes naar de verschillende scenario's waar rekening mee gehouden wordt. Maar ik ben eerst even benieuwd. Kijk, dit is natuurlijk, jullie volgen die onderhandelingen op de voet, maar jij kijkt vanuit de ondernemerskant. Ja. Hoe kijken die ondernemers naar dit hele verhaal?
Ja, vooral vol ongeduld. Waarom moet het nou gaan zoals het nu gaat? En ik kan me voorstellen, dat hoor ik ook veel van ondernemers, dat ze dan toch even de twijfel hebben van, ja, hoe moet ik me dan voorbereiden, hè, als er nog zoveel discussie is? Ja, daarvan, Jochem, bereid je nou voor als ondernemer op no deal? Er gaat zoveel veranderen, bereid je nou daarop
worst
voor?
Worst case.
Worst case, die dichterbij is dan de term worst case lijkt overigens. Ga er maar vanuit dat er niet heel veel geregeld zal zijn door overheden in het verdrag. En ga de laatste details in je voorbereiding. Ja, misschien wordt het wel de laatste weken december dat we dat preciezer weten. Maar nu moet je je voorbereiden en dat kan ook.
Oké. We gaan er zo meteen over hebben hoe je dat dan kunt doen. Eerst maar eens eventjes die scenario's, Jochem. Kun je daar maar wat over vertellen? Welke scenario's houden jullie rekening mee? We kunnen ondertussen ook naar een plaatje kijken. En dan leg ik er eventjes bij toe dat alles wat wij delen ook te downloaden is als PowerPoint.
Nou, eigenlijk is dat niet zo heel ingewikkeld meer. In de vorige fase hadden we inderdaad heel veel scenario's, omdat het daar in het parlement zo moeilijk lag om een meerderheid te vinden. Mm. Maar nu is het eigenlijk min of meer ja of nee. Er is een deal of er is geen deal aan het einde van het jaar. En zoals net ook al gezegd werd, die deal die zal inhoudelijk weliswaar waarde hebben, maar die maakt aan de grens niet zo gek veel verschil. Ik denk ook dat je dat hier in het plaatje goed ziet. Kijk, we hebben tientallen jaren gewerkt om een interne markt en een douane-Unie tot stand te brengen. Dat betekent dat je eigenlijk echt vrijelijk kunt handelen binnen deze zone van de Europese Unie. Het andere uiterste, dat is terugvallen op de WTO-regels voor de handel. Mm-hmm. Dat zijn vrij basale regels. Je kunt daar zeg maar de grenscontroles wel iets vergemakkelijken met elkaar, maar je moet nog steeds alle stappen door. Mm-hmm. En daartussenin zitten dan vrijhandelsverdragen. Mm-hmm. Nou, we zijn nu bezig een vrijhandelsverdrag te onderhandelen met het VK. We zijn ook aan het onderhandelen over een heleboel andere onderwerpen, maar dat laat ik nu even terzijde. Maar dat vrijhandelsverdrag dat zal er niet toe leiden dat de situatie lijkt op de interne markt of de douane-Unie.
Nee, dus je krijgt eigenlijk altijd te maken in welk scenario ook uitkomt met formaliteiten.
Precies. Dus eigenlijk het enige echte grote verschil voor degene die bijvoorbeeld goederen exporteert naar het VK is, als ze geen deal krijgen, dan heb je al die formaliteiten plus nog eens een keer tarieven betalen. Als we wel tot een deal komen, dan heb je nog steeds heel veel formaliteiten, maar heb je nul tarieven en ook geen quota. Mm. Dus je kunt wel zonder die extra kosten exporteren. Ja. Maar je hebt wel al die formaliteiten en daar moet je dus op voorbereid zijn.
Juist. En hoe kun je dat? Want het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want er zijn heel veel details die ook een rol spelen. En voor elke sector is het ook weer net wat anders. Ja. Hoe kun je je nou als bedrijf, als ondernemer optimaal voorbereiden?
Ik denk, de dingen zijn net al genoemd waar je moet beginnen. Hè? Brexit loket. Doe die Brexit impact scan. En dan ga je vervolgens kijken van wat kan ik nog voor extra informatie krijgen die op mijn bedrijf, mijn sector van toepassing is. Mm. Maar er zitten hier twee mensen aan tafel die daar nog veel meer over kunnen vertellen.
Precies. Even een vraag vanuit het publiek. Wat is nou eigenlijk het probleem als er geen deal komt?
Wat is het probleem? Dan hebben we zeg maar alleen maar het internationaal recht om op terug te vallen met een heel groot en belangrijk buurland.
Exact. Maar goed, de vraag
is. Dus het is een heel suboptimale situatie waar we dan in komen. Ja. En ik hoop ook dat we dan ook daarna, als dat gebeurt, toch weer met elkaar op een gegeven moment aan tafel kunnen.
En dat is ook een van de elementen die de vragensteller noemt van met Amerika en China is dat toch ook geen deal?
Ja, dat klopt. Ja. Alleen, zoals je weet, ligt het VK ietsje dichterbij dan die twee landen. En dat is dus wel een wezenlijk andere situatie. Ja. En al die VK-bedrijven, die kennen onze markt. Hè? Want ze, ze zijn er nu nog op.
Ja.
We hebben wel handelsverdragen, waar heel veel in geregeld is. Ja. Ja, dus dan doe je makkelijk zaken.
Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo, ja, deze vraagsteller heeft in die zin gelijk. We hebben met China en de VS hebben wij ook geen vrijhandelsverdrag. Dus daar gelden bijvoorbeeld wel ook de tarieven. Alleen het VK is in een wezenlijk andere situatie, omdat inderdaad, het is super dichtbij. En het is heel geïntegreerd met onze markt al. En B, de Britse ondernemers, die dus ook straks onze concurrenten worden, laten we wel wezen, die kennen de EU-markt al. Dat geldt natuurlijk niet voor de Chinese of VS-concurrenten als die er nog niet waren.
Ja. Over die voorbereiding nog eventjes, ja, omdat dat toch een belangrijk punt is. En om dat misschien nog iets duidelijker aan te stippen, kunnen we misschien een voorbeeld noemen van een concrete sector die zich al aan het voorbereiden is, zodat precies duidelijk wordt van welke stappen noodzakelijk zijn in deze fase. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Kijk, ik had het net over het verschil tussen wel of geen deal in termen van tarieven. Dus het is natuurlijk wel bekend welke sectoren echt extra last zullen krijgen van tarieven. En dan moet je vooral aan de agri-sector denken. Bijvoorbeeld de vleessector. Dan heb je het wel over echt heel forse tarieven. Dus daar zit een heel groot verschil tussen deal en no deal.
Ja.
Bloemenhandel.
Ja, ja. Snijbloemen. Ja. Die gaan ook echt een heel groot verschil merken.
Visserij,
dat is wel goed dat je dat noemt, want dat is nog een heel ander verhaal. Nee. Want daar gaan de onderhandelingen ook over de toegang tot de wateren.
Juist.
Dus op het moment dat je geen deal hebt, heb je in principe ook geen toegang meer tot die wateren.
Dan kom ik ook even bij jou, Djoeke. Misschien mag ik die vraag ook bij jou neerleggen, want die wordt ook gesteld. Het verbaast me, zegt iemand, dat de EU wil vissen in wateren van een ander land. Op dat punt moet EU knopen doorhakken en de eisen om vissen laten vallen. Zit daar iets in? Zit er een kern van waarheid in?
Ik denk dat er heel veel landen in elkaars wateren overal ter wereld vissen. Er is natuurlijk wel verschil tussen dicht bij de kust en wat verder weg. Maar daar zijn dus inderdaad altijd afspraken over gemaakt. En die heb je daar ook voor nodig.
Ja.
En die zijn er op dit moment met het VK. En als je niet een nieuw visserijakkoord sluit, dan houdt dat op. En dan betekent het opeens dat je dus een groot deel van de toegang verliest.
Okay.
Maar al die visserijschepen die zijn inmiddels zo internationaal dat het niet zo gek is dat je in andermans wateren vist. Andersom gebeurt het ook.
Ja.
En het heeft ook te maken met waar breng je je vis aan land en wie verwerkt het dan? Wie zitten er op die schepen? Zijn het allemaal Britten dan wel Nederlanders? Vaak zijn het internationale bemanningen. Dus visserij is heel complex.
Oké. We hebben een plaatje meegenomen waar duidelijk wordt. Hè, we hebben het gehad over de sectorafhankelijke voorbereidingen. Maar er zijn ook eigenlijk voorbereidingen, en misschien is dat al lang bekend, maar toch goed om nog even te noemen, die je eigenlijk altijd, in welke sector je zit, moet doen. En misschien zijn er ook nog wel bedrijven die op dit moment moeten beginnen met die voorbereidingen. Want laten we dat niet vergeten.
Ja.
Dat kan nog. Hè? Je kunt nu nog starten met voorbereiden.
Ja, je kunt nog starten. Je bent wel aan de late kant. Maar als je niet dagelijks met het VK handelt, kan ik me voorstellen dat je misschien het nog niet hebt gedaan. Dan is nu een goed moment om daar alsnog mee te
Precies.
beginnen.
Precies. En waar begin je dan?
Mijn advies zou zijn om te beginnen bij brexitloket.nl en daar de Brexit Impact Scan te doen. Want dan kom je stapsgewijs eigenlijk alle zaken tegen die je zou moeten doen. Waar je rekening mee moet gaan houden.
Ja. Misschien mag ik dan eventjes een zijsprongetje maken naar een bedrijf bij jullie. Jullie hebben die Impact Scan gedaan voor een aantal sectoren, hè, voor een aantal bedrijven.
Ja.
Wat kwam daaruit?
Nou, er kwam. Laat ik je twee voorbeelden geven. Als je die impact scan doet, dan kom je ineens tegen dat ik heb nu mijn producten lever ik af en ik vervoer ze ook in de UK. Daar zijn straks ook voor het vervoer hele andere regels voor. Zou je niet vanzelf bedenken, maar daar moet je dus rekening houden. Mijn mensen, mijn chauffeurs, daar gelden andere regels voor.
Mm.
Dus er waren twee elementen waarvan de ondernemer zei, dat goed dat ik die scan doe, want dat weet ik dan nu. Ander voorbeeld is een Nederlandse ondernemer, behoorlijk schoonmaakbedrijf.
Mm.
Heeft niets met de VK, toch die scan gedaan. En ziet, mijn sponsor koop ik daar vandaan.
Ja, ja.
Wat gaat er straks met die prijzen gebeuren, moet ik toch eens naar kijken. Want misschien moet ik op tijd dan switchen in waar ik mijn spullen inkoop. Dus,
precies. Maar dat is wel een essentieel punt volgens mij ook, Djoeke. Ja. Want ook al denk je van, wat heb ik nou met het VK te maken? Ja. Toch goed om eventjes dat stappenplan te doorlopen.
Exact, ja. En het kan ook zijn dat je werknemers hebt die uit het VK komen, of je hebt contracten lopen voor bepaalde diensten die je inkoopt, wat blijkt toch een Brits bedrijf te zijn. Dat soort dingen kun je ook tegenkomen.
Precies. Zijn er ook nog zaken, want we zien bijvoorbeeld ook staan een douanestappenplan. Ja. Dat geldt ook voor eigenlijk iedereen, hè?
Als je dus goederen via de grens, over de grens brengt, zeg maar.
Of hoe werkt dat?
Daar kom je eigenlijk ook als je bij het brexitloket.nl begint. Dan kom je eigenlijk van allerlei links ook tegen naar partners. En de douane is natuurlijk een van de belangrijke diensten waar je mee te maken gaat krijgen. Als je met de douane zaken wil doen of moet doen vanwege exporteren dan wel importeren, dan heb je sowieso een EORI-nummer nodig. Ja. Dat nummer moet je op tijd aanvragen, want je kan je voorstellen als er 50.000 bedrijven op 10 december verzinnen van oh, ik moet nog zo'n nummer hebben, dan zal dat niet allemaal op tijd klaar zijn. Dus dat is het eerste wat je tegenkomt. Je moet overwegen, wil ik afspraken maken over belasting, btw-afdrachten. Dus heb ik een vergunningartikel, er is een mooie vergunning voor, artikel 23 voor nodig. Dus zo kom je een aantal stappen tegen die je gewoon nu al makkelijk kan doen.
En dat doe je online voor het grootste gedeelte. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik doe zaken met het Verenigd Koninkrijk. Ik heb daar een contactpersoon zitten. Ik ga ze even bellen of ik ga ze even een e-mailtje sturen.
Is dat heel slim?
Want het is natuurlijk ook wel zo dat je nu natuurlijk vanuit het VK komt. Als je bijvoorbeeld het nieuws volgt, zie je bepaalde berichten die misschien een tikkeltje gekleurd zijn. Dus is dat dan verstandig om daar ook je informatie te halen?
Sowieso. Het is heel goed om je hele keten na te gaan. Okay. Dus ook aan deze zijde, maar zeker ook aan de VK-zijde. Want je doet als je een product hier van hier naar daar brengt, dan exporteer je het hier vandaan, maar aan de VK-zijde importeer je. En dat is iets wat jouw VK-partner moet regelen.
Ja.
En daar moet jij misschien ook rekening mee houden. Dus dat is goed om daar ook afspraken over te maken.
Dan eventjes, dit geldt eigenlijk voor iedereen, wat je eigenlijk altijd moet doen. Er zijn ook een paar punten die zien we, die zijn sectorafhankelijk. Ik haal bijvoorbeeld even de CMT-vergunningen eruit. Dat is volgens mij voor transport.
De CEMT-vergunningen zijn dat.
Ja, precies.
Als er dus, want we hadden het zojuist over een handelsakkoord. Nou, dat is een onderdeel van waar er over wordt onderhandeld. Daarnaast wordt er over allerlei andere verdragen ook onderhandeld. En één daarvan gaat over wegtransport. Het werd net ook al genoemd dat op het moment dat je daar geen afspraken over hebt, wordt het heel moeilijk om überhaupt in het VK te kunnen rijden. Dan is daar wel een terugvaloptie en dat zijn die CEMT-vergunningen.
Okay.
Maar die moet je wel ook weer op tijd aanvragen.
Ja. Begrijp ik nu goed dat voor een ondernemer het no-deal een enkel tarief kan opleveren? Is een vraag die binnenkomt. Wie kan daar wat over zeggen? Begrijp ik nu goed dat voor een ondernemer het no-deal enkel een tarief kan opleveren? Zo moet ik hem stellen.
Dan denk ik dat de vraagsteller bedoelt dat het verschil is tussen wel of niet een deal. Het belangrijkste verschil is inderdaad, want al die andere administratieve handelingen die veranderen wel op details. Dus voor de douane zal het misschien verschil maken in 1 of 2 formulieren. Misschien wel wat meer. Ik ben geen douane-expert. Maar het grote verschil voor de ondernemer zit hem in die tarieven.
Okay, dan ook nog
en
een
quota.
Maar dus ook bijvoorbeeld in het transport. Want op het moment dat je goederen uit het VK opbrengt, zullen die toch getransporteerd moeten worden.
Ja.
En dan is er dus wel een groot verschil tussen wel een deal, waarbij in principe gewoon goede afspraken worden gemaakt over toegang voor trucks over en weer met alles wat daarbij hoort. Hè, rijtijden en noem het allemaal maar op. Of die CEMT-vergunningen waar bijvoorbeeld ook een max aan zit.
Ja. Ja.
Er komt nog een vraag ook over dat CEMT, over die aanvraagperiode daarvan binnen. De vragensteller zegt, die aanvraagperiode die is voorbij. Betekent dit dat je nu met eigen vervoer naar het Verenigd Koninkrijk kan in 2021?
Ik weet niet of ik de vraag heel goed
snap. Hoe interpreteer jij hem?
Ik denk, het klopt wel dat er een bepaalde periode was waarin je die CEMT-vergunningen kon aanvragen.
Ja?
Ik weet toevallig, volgens mij, mocht er nog een optie zijn, mocht het nodig zijn, dan kan daar eventueel nog een keer een korte aanvulling op komen. Het feit dat die gesloten is nu, betekent niet dat je zonder meer met je eigen vervoer kan rijden. Als jij zo'n CEMT-vergunningen hebt aangevraagd, heb je wel een goede terugvaloptie.
Okay.
Dus dan heb je voor jezelf in ieder geval de garantie dat je tot op zekere hoogte kan blijven rijden.
Precies. Mocht je vragen hebben, stel ze dan vooral in de chat. We proberen zoveel mogelijk vragen te behandelen hier aan tafel. En we gaan vanaf morgen ook de top 10 vragen, dus vragen die het vaak zijn gesteld, beantwoorden op de website. Link volgt in de e-mail.
als Tom, mensen... mag ik misschien nog wel even aanvullen, want dit antwoord hangt dus ook juist van de vraag af of er wel of niet een deal over transport komt. Hè?
Juist.
Want bij een deal kun je waarschijnlijk dus nog wel rijden vanaf 1 januari. Ja. En bij een non-deal, sorry, een no-deal, dan ben je dus wel afhankelijk van die vergunningen.
Ja, ja. Precies.
Dus ja, dit is nou zo'n punt, ga er maar uit van een no-deal scenario. Ja. En dan heb je gewoon alles... geregeld. En dat is niet overdreven hoor.
Nee, exact. Want ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Je wil als ondernemer je wil wat zekerheid. En dit creëert wel zekerheid dat je denkt, laten we daar inderdaad maar van uitgaan.
Ik wil dat heel graag onderschrijven. Want wat we hebben gemerkt natuurlijk, vorige keer was er iedere keer dat uitstel.
Ja.
Maar dat uitstel kan nu helemaal niet meer. Dus 1 januari is 1 januari. Better be prepared. Want anders ben je dus inderdaad te laat.
Ja.
Joeken?
Ja, dat punt wat Jochem net noemde is heel belangrijk. Die SEMT-vergunningen, daar zit wel een maximum aan.
Ja.
Dus het is niet zo dat die onbeperkt beschikbaar zijn. En dat is best een hele grote zorg.
Precies, en we halen die dan nu eventjes uit. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal sectorafhankelijke zaken die ook spelen. Maar die komen later en ook in de specialistische webinars komen die nog ter sprake. We gaan nog eventjes benoemen, denk ik, wat mensen kunnen doen als ze meer informatie willen. Want het speelt zoveel. We hebben een aantal zaken op een rijtje gezet waar je in ieder geval terecht kunt.
Ja. Ja.
Welke zijn dat?
De belangrijkste is wat ik hier net al noemde, brexitloket.nl. Daarnaast heb je van onze partners, en zoals bijvoorbeeld MKB Nederland, ik noemde ook al de douane. Er zijn allerlei instanties waar je mee te maken hebt die eigenlijk allemaal wel op hun website specifiek aandacht aan Brexit besteden. Kamer van Koophandel is er ook zo een. En daarnaast een hele belangrijke is ook de Europese Commissie. Want feitelijk is nu heel veel geregeld op basis van EU-recht. En dat verandert allemaal. En daar heeft de Europese Commissie echt een hele reeks. Er zijn er nu al inmiddels 85 gepubliceerd. En dat noemen zij de readiness notices. En die zijn sectorspecifiek en soms zelfs productspecifiek.
Precies.
En geven heel exact aan wat er daar verandert. En ook de EU heeft een checklist op diezelfde pagina waar je gebruik van kan maken.
Exact. En met die laatste categorie hebben jullie ook ervaring, hè? Met die readiness notices. Wat kun je daarover zeggen?
Nou, dat het fijn is dat dat er is, hè? Omdat dat niet op alles, maar wel op heel veel sectorspecifiek en productspecifiek informatie geeft. Wat je zojuist al aangaf. En via het Brexit loket en de impact scan... kom je hem ook tegen. Alle nieuwe informatie wordt daarin gegroepeerd. En op onze sites van ons allemaal, van Buitenlandse Zaken, voor onszelf ook, zijn allerlei links naar die relevante sites.
Exact.
En doe hem, kijk regelmatig even naar de updates.
Precies. Download vooral ook de PowerPoint die je in het scherm ziet staan. Daar staat ook deze informatie op. Eén vraag komt er nog binnen. Als ferry operator zijn wij zeer gebaat bij een goede regeling voor cabotage in de UK. Is daar al iets over te zeggen? Wie mag ik het woord geven?
Maar dan neem ik aan dat het gaat over cabotage op zee.
En... dat staat er niet bij. Dat is, de vraag is zoals ik hem net aan je voorleg. Dus we moeten die informatie even doen.
Ja. Wat ik kan zeggen daarover is dat cabotage van wegtransporteurs... dat echt een discussiepunt is in de onderhandelingen, nog op dit moment. Cabotage op zee ben ik eigenlijk de afgelopen tijd niet tegengekomen. En dat zouden we even moeten checken wat daar precies over in het voorstel staat. Cabotage op de weg is dus inderdaad wel een issue. Want dat is ook zelfs binnen onze EU nog steeds een behoorlijk discussiepunt. Van hoeveel ritten je nou vanuit een andere lidstaat in bijvoorbeeld Nederland mag maken. Dus die discussie ligt ook tussen de EU en het VK best wel gevoelig, kun je je voorstellen.
Okay.
Ja. Trouwens wel goed om te zeggen dat het natuurlijk het uitgangspunt is altijd dat de lidstaat die de EU verlaat en nu dus een derde land wordt, nooit een betere deal zal kunnen krijgen, ook niet op cabotage, dan lidstaten zelf. Dat lijkt me voor de hand liggen.
We hebben een aantal stellingen en die gaan we ook met je delen. Daar kun je op reageren in het scherm. Wij praten er vervolgens over verder aan tafel. Benieuwd in ieder geval hoe het sentiment een beetje is. Dit is de eerste stelling. Vanwege corona zijn de Brexit-voorbereidingen van mijn onderneming op een lager pitje komen te staan. Je kunt kiezen voor eens, neutraal of oneens. Een minuutje ongeveer heb je de tijd om te stemmen en dan praten wij erover verder. Wat merk jij een beetje? Als ik je zo hoor, dan zijn alle ondernemers in ieder geval die jullie vertegenwoordigen wel al daarmee bezig. En ook wel een eind op weg.
Met Brexit bedoel je? Gelukkig wel. Gelukkig wel. Maar je moet je realiseren, ook als je zelf heel goed voorbereid bent, Blijf er toch iedere dag even mee bezig. Het kan ook zijn dat een handelspartner van je een onderdeel in je productieketen, een bedrijf wat in een ander deel van Europa zit, zich slecht heeft voorbereid en heb je er toch last van. Ik ga geen angst aan praten, maar doe echt je best om alles wat je kan er voorbereid te hebben.
En, ook ondanks corona wordt er gewoon doorgewerkt aan die Brexit?
Ja, kijk, wat wij nu meemaken is, dat is echt een ramp met corona erbij. Ja, als ondernemer moet je dat dan ook weer managen. Het is niet anders. Ik kan het niet mooier maken dan het is.
Maar is het te doen? Want jij praat met die ondernemers. Hoe gaat het in de praktijk? Zeggen ze van, de corona is nu even belangrijker, die Brexit, dat zien we wel? Maar
dat wisselt. Dat wisselt echt per onderneming. Een ondernemer kan natuurlijk zelf heel goed inschatten waar hij nu prioriteiten moet geven. Om zijn bedrijf overeind te houden of nog het meeste perspectief te geven. En ondernemers die al langer geleden hun voorbereiding vrijwel afgerond hebben, die hebben daar nu voordeel van.
Oké, we kijken eventjes naar de voorlopige uitslag van stemmen. Een minuutje is voorbij, dus dan presenteren we ook de uitslag. Als het goed is, is die ook te zien. Merendeel van de stemmen zegt oneens op de stelling: vanwege corona zijn de Brexit-voorbereidingen van mijn onderneming op een lager pitje komen te staan.
Nou, dat doet ons goed.
Ja. Dat is mooi om te horen, toch? Ja. Precies. Er zijn er toch niet de meerderheid, maar er zijn er nog een aantal die zeggen eens. En dat sluit aan bij wat jij zegt. Het wisselt per onderneming. De tweede. Ik wacht met voorbereiden totdat de uitkomst van de onderhandelingen bekend is. Dat is stelling nummer 2. Je kunt weer kiezen voor eens, neutraal of oneens. Laat in ieder geval maar weten wat je daarvan vindt.
100% oneens, gok ik, dat de uitslag wordt.
Oké. Wil je dat toelichten?
Dat is een stemadvies.
Ja, dat hebben we gezien inderdaad als we hier aan tafel gaan praten, dat een beetje de stem worden. Maar antwoord eerlijk, want dan kunnen we daar ook goed over praten, dat het sentiment goed zichtbaar is. Ik kan me je antwoord voorstellen, maar er is geen enkel ondernemer die er nog niks mee heeft gedaan.
Ja, zo absoluut wil ik het nou ook weer niet. Mijn indruk is, ondanks onderzoeken en peilingen en alle contacten die wij hebben, dat ondernemers zich heel goed hebben voorbereid.
Oké, dus eigenlijk wat ik je net vroeg, van als je nog moet beginnen, dan, dan kan dat nog. Maar dat is eigenlijk voor niemand is dat een scenario.
Alle ondernemers zijn verschillend. En niet iedereen heeft even vaak en even veel met het VK Precies. te maken. Dus niet voor iedereen is het even urgent om vanaf 1 januari, bij wijze van spreken, met een truck de ferry op te kunnen.
Ja. Wat is jullie eigenlijk, want jij zit natuurlijk met die ondernemers dagelijks aan tafel. Wat is jullie vanuit jullie positie het beeld van hoe voorbereid ondernemers zijn?
Dat is moeilijk om daar echt zicht op te hebben. Er is in de laatste peiling die we gedaan hebben, die dateert alweer van mei, juni. Dus dat is best al een tijdje geleden en dat was op het hoogtepunt van de coronacrisis. En toen was het resultaat dat het leek alsof een lager percentage van bedrijven zei dat ze zich aan het voorbereiden waren dan eerder, dan in december vorig jaar. We vonden dat niet zo heel vreemd vanwege inderdaad de top van de corona. En ook omdat het toen zaten we in een periode dat het voor Brexit sowieso even wat rustig was. En nu krijgen we de signalen die we opvangen dat men er weer mee bezig is.
Oké, we gaan waarschijnlijk ook nog wel zo'n peiling doen. Om nog in het najaar nog een keertje te kijken wat men nu zegt.
Ja. Precies, en met als doel om te kijken of wat jullie aan communicatie naar buiten sturen, of dat ook effectief is, of dat je misschien dingen anders nog moet doen.
Ja, precies. Ja,
ik ben het met jou eens. Er is ook een deel van onze ondernemingen die inderdaad terecht zegt, of de afweging maakt. Het is een klein onderdeel van mijn markt. Van mijn omzet of van mijn handelspartners. De inschatting kan je alleen maar zelf als ondernemer maken. Maar wees dan wel goed voorbereid. Als ik weer actief wil worden op die markt, dan weet ik in ieder geval wat ik moet doen. Maar ik kan me voorstellen dat die ondernemers zeggen, ik wacht heel even.
Ja, en natuurlijk misschien zitten in deze groep ook wel die ondernemers die dus, wat we net bespraken, dan laten achterkomen dat ze inderdaad toch een link hebben met het VK.
Ja.
En dan pas starten, omdat ze later wakker zijn geworden.
Ja, dat is minder plezierig.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Uitslag kunnen we ook laten zien. Ik wacht met voorbereiden totdat de uitkomst van de onderhandelingen bekend is. Inderdaad, een grote meerderheid zegt oneens. Maar er zijn toch nog in ieder geval 3 stemmen uitgebracht op eens. En 6 mensen zeggen neutraal.
Dus ik had toch al niet allemaal licht.
Ja. Precies, oké. Jij zei net, mooie woorden, ik ben professioneel optimistisch. Maar ja, we willen toch iets van vastigheid. Kun je een datum plakken op wanneer er meer duidelijkheid is? Of is dat niet te doen?
Nee, eigenlijk niet. Kijk, idealiter hebben we een akkoord voor het einde van de maand oktober. Want...
Dus over 2 weken? Of over 2 weken 15, nou, dus over een maand? Ja. Ja.
We hebben eerst halverwege de maand nog de Europese Raad. En dat is ook de deadline die Boris Johnson zelf gesteld heeft, 15 oktober. Maar wij hebben steeds gezegd, eind oktober moeten we eigenlijk zo'n tekst hebben waar we het in principe over eens zijn tussen de twee onderhandelaars. Want aan de EU-kant moet die tekst nog door de juristen worden zeg maar geschoond, zoals dat heet. En dat, we hebben het over honderden pagina's. Dat is nog niet echt aan de orde geweest, maar naast handel in goederen en diensten gaat het ook over wegtransport. Het gaat ook over luchtvaart. Het gaat ook over visserij. Nou, die hebben we dan wel genoemd. Het gaat ook bijvoorbeeld over samenwerking op het gebied van justitie en politie gegevens uitwisselen. Het gaat over deelname van, van het VK aan allerlei programma's van de Europese Unie. Mm-hmm. Dus het gaat echt over een hele waaier aan onderwerpen. Nou, dus, dat zijn allemaal veel pagina's verdragstekst. Die moeten dus worden gecheckt, die moeten ook vertaald worden en ze moeten nog door het Europees Parlement worden besproken en goedgekeurd. Mm-hmm. We gaan er voorlopig van uit dat het niet ook nog eens een keer een akkoord wordt dat ook door alle lidstaten parlementen moet worden goedgekeurd.
Waarom ga je er dan niet van uit?
Nou, juist omdat er zo weinig tijd is. En zo'n goedkeuringsprocedure, we hebben dat met CETA gezien, het Canada-akkoord. Zo'n goedkeuringsprocedure duurt jaren.
Precies, wie bepaalt dat?
Dat wordt uiteindelijk is dat een politieke beslissing van de Raad van Ministers. Maar wel op basis van de inhoud van wat er voor ligt. Ja. En de juridische verdeling van bevoegdheden.
Ja. Ja. Oké, okay. Nou, dat is een beetje het tijdsplan wat je hier schetst. Hoe kijken jullie daar als MKB Nederland naar?
Nou, gegeven de beperkte tijd hopen we dat de besluitvorming uiteindelijk toch snel... snel kan. En dat houdt in dat het fijn zou zijn als het bij het Europese parlement zou kunnen blijven en niet door ieder parlement heen hoeft. Dan heb je gewoon sneller zekerheid.
Exact. Maar je kunt natuurlijk je voorbereiden op het ergste scenario, maar voor de rest is het toch ook een beetje afwachten. Want
hier kan je als ondernemer niets mee. Je bent echt afhankelijk van...
Ik ben ook bang dat ik ondernemers geen betere boodschap heb dan ga hier niet op zitten wachten. Nee. En zoals net inderdaad terecht werd gezegd, bereid je dan gewoon beter voor op de no-deal situatie. Dus dat is gewoon echt mijn WTO-handelsvoorwaarden. Ja. En dan heb je misschien een meevaller in de zin van nul tarieven straks.
Ja, precies. Hoe ziet het, want ik snap dat je moet voorbereiden op het ergste scenario, maar even om dat concreet te maken. Hoe ziet dat eruit bij, noem eens een bedrijf waar ze dat inderdaad doen en wat voor voorbereidingen ze daar nu aan het nemen zijn?
Nou, we hebben best een groot aantal bedrijven die een deel van hun productie ook in de UK hebben. Uitgaan van van een no-deal scenario betekent dat door alle tarieven je kostprijs gewoon hoger wordt. En als je je daarop voorbereidt, kan je nu al gewoon een bedrijfseconomische afweging maken. Hou ik dat dan in stand of niet? Je kan later nog de definitieve beslissing nemen, maar in je voorbereiding kan je dan alle calculaties gaan maken. Dat is een voorbeeld waarvan wij zeggen, ga uit van de worst case. Dan heb je alles wat verandert in je bedrijfsmodel opgenomen.
Precies.
En dan ben je het beste voorbereid.
Jullie noemen dat ook het identificeren van wat er gaat veranderen. Dus daar kun je eigenlijk een subdoel onderhangen van oké, dit zijn alle. Dus dat kan best uitgebreid zijn wat je dan allemaal gaat in kaart brengen.
Ja, maar je moet het doen. Want dat geeft je het meeste kans op succes.
Ja.
Na 1 januari.
Exact. Hoe is de hulp vanuit, als je het zo mag noemen, vanuit de Europese Commissie voor ondernemers?
Nou, met de informatie die ik aangaf. Verder is de hulp voor ondernemers vooral bij onze brancheorganisaties. Die weten natuurlijk precies voor de sector welke zaken je nog extra moet letten. Buitenlandse zaken, RVO, Kamer van Koophandel, die geven hele concrete hulp naast. Dat wij dat zelf doen.
Precies.
Ja. Misschien een leuke om in dit kader nog te noemen is de Brexit Buddies. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die al best in een vroeg stadium zijn begonnen en daar graag ook hun ervaringen over delen. En we hebben vorig jaar, ik heb dat blad meegenomen, misschien is dat nu
laat
wel
laten we eventjes
goed
zien, met Brexit op de voorkant, het Brexit-karakter.
Ja, precies, het Brexit-karakter. Dus dat zal mensen misschien bekend voorkomen. En elke keer als je die blauwe ogen ziet, dan weet je, oh ja, de Brexit.
Van de bekende foto met Blok.
Precies. Ja. En nou goed, in dit blad, dit magazine, dit is een hardcopy, maar eigenlijk is het een online magazine. En het is te vinden op brexitloket.nl. Daar vind je ook een aantal verhalen van ondernemers die op een vrij duidelijke, heldere manier uitleggen wat zij voor stappen hebben genomen om voor hun bedrijf goed voorbereid te zijn. Dus dat, als je daarin geïnteresseerd bent, zou ik zeker nog eens opzoeken.
Oké, een goede tip. Leendert-Jan, er werd hier net gezegd, we gaan later dit jaar gaan we nog een onderzoek doen. Hè, om een beetje uit te vragen hoe ondernemers in de wedstrijd zitten met alle ontwikkelingen tot nu toe. Om daar alvast eventjes een voorschotje op te nemen. Wat hoor jij van die ondernemers? Wat is waar ze nu, ja natuurlijk duidelijkheid, maar wat is waar ze mee bezig zijn? En waar ze misschien ook wel meer informatie over willen?
Nou, veel van wat we behandeld hebben, zijn ook wel de topics in vragen. Wanneer is absolute duidelijkheid? Kan ik ervaringen ophalen bij andere collega's? Waar moet ik allemaal rekening mee houden? Waar kan ik de informatie goed vinden? Nou, allemaal dat soort type vragen. En natuurlijk heel specifiek. Kunnen mijn medewerkers straks gewoon werken daar? En al dat soort type vragen. Er is ook wel een groep ondernemers die met elkaar in gesprek zijn en met ons in gesprek zijn over, kan ik mijn markten verleggen?
Want zijn er ondernemers die zeggen, ja, ik laat het VK links liggen?
Ja, die zijn er ook. Maar dat doet een ondernemer dan als hij heel goed heeft gecalculeerd, waar liggen mijn kansen en waar liggen mijn rendementen? Het is altijd gevaarlijk om te zeggen dat dan deze ellende ook weer een voordeel heeft. Ik zie ook wel een toenemende vraag bij onze ondernemers. Ik weet niet of jullie dat ook zien. Van, nou ja, nu ik me georiënteerd heb op deze situatie. Ik heb eigenlijk altijd bewust voor binnen Europa gekozen. Maar ik kan dit ook aan in mijn voorbereiding. Dus nou, ik kan nu ook wel verder kijken buiten Europa. Nou, dat is dan weer een klein voordeel. Dat er meer ondernemers stappen durven te zetten buiten de EU in hun handel.
Ja, jullie zetten in of hopen op een breed handelsakkoord. Ja. Kun je dat eens toelichten? Wat zou voor ondernemers prettig zijn als dat straks afgesproken zou worden?
Ja, Nederland is kampioen in het hebben van handelsverdragen. En dat geeft ons een hele sterke internationale economie. En heel veel ondernemers die zaken doen over de hele wereld. En daarom is het logisch. Engeland is ook een hele belangrijke handelspartner voor ons. Hè? Daarom heeft onze premier en minister van Buitenlandse Zaken vecht ook zo voor het hebben van een duidelijk akkoord. Omdat in ons relatieve economisch belang is heel erg groot als je het vergelijkt met onze collega-landen als Duitsland en Frankrijk. Ja, en een goed en breed handelsakkoord is het beste aan twee kanten, hoor. Ook voor Engeland is dat veel beter als wij goed zaken kunnen blijven.
Precies, want dat stipten we net al eventjes aan, hè? Zoek misschien contact met je Britse zakenrelatie. Ja. Heb je daar concrete voorbeelden van hoe dat in de praktijk gaat?
Ja, nou ja, we hebben intensief gesproken met onze collega-organisatie in Engeland, maar ook in Duitsland en Frankrijk doen we sowieso, maar over dit onderwerp zeer. En daar zijn ook uitgekomen allerlei netwerkbijeenkomsten waar het nodig was om te faciliteren en waar het nuttig was om te faciliteren. Om tussen bedrijven al goede linken te hebben om samen voorbereid te zijn op deze nieuwe situatie.
Precies, ja.
Ze hebben natuurlijk ook heel veel vragen van hoe het aan hun kant precies gaat lopen. En er is nu ook heel veel aandacht voor de verwachte files in Kent. Dat gaat dan vooral over VK-trucks die juist aan het wachten zijn om naar het continent te kunnen. Dus dat gaat meer om de exportstroom naar ons toe. Maar andersom hebben wij natuurlijk ook vragen van hoe gaat het dan precies bij hen straks aan de invoerkant. Want ze zijn bijvoorbeeld nog steeds aan het testen met IT-systemen. Nou, we zitten inmiddels nog maar een paar maanden voor 1 januari. Ja. Dus het wordt wel spannend.
Dus ook aan jullie kant is er behoefte van informatie van die ondernemers. Want er zijn misschien ook zaken waar jullie, misschien doordat je met heel veel zaken bezig bent, geen rekening mee hebt gehouden. Die een ondernemer natuurlijk wel tegenkomt in de dagelijkse praktijk.
Ja, we kunnen niet alles overzien. Ik doe dit nu 4 jaar, dat Brexit. En je komt nog steeds nieuwe dingen tegen. Het is ongelooflijk hoe diep eigenlijk die integratie blijkt te zijn in die interne markt en in die douane-Unie.
Is het Brexit-loket belangrijk? Is dat ook een plek waar ondernemers kunnen aankloppen als ze inderdaad iets merken waarvan ze zeggen, hé jongens, dat zie ik nergens, dat lees ik nergens, maar hou daar wel rekening
mee? Zeker.
Dat is ook de place to be.
Okay. Nou, daar zijn we ook heel blij mee. We hebben heel veel input al gekregen die ons ook weer geholpen heeft.
Ja. Precies. Volgende stelling gaan we er eventjes bij halen. Je kunt weer stemmen aan de rechterkant van het scherm. De informatie en ondersteuning van de overheid helpt me voldoende om me te kunnen voorbereiden. Eens, neutraal, oneens. Stem vooral eerlijk, hè, want daar worden jullie ook beter van. Stem niet positief omdat mensen van de overheid hier aan tafel zitten. We zijn in ieder geval benieuwd. Waar zou het nog beter kunnen? Laat ik die vraag ook meteen even stellen. Wat mis je misschien nog?
Nou, nee. Ik ben zeer tevreden over... Ik vind het ook echt knap en daar mogen we best eens trots op zijn, wij als ondernemers ook, op de kwaliteit van onze overheid.
Is het niet te veel? Want het is natuurlijk een heel, het is klein begonnen, maar het wordt steeds meer. Is het wel allemaal nog goed te vinden? Is het overzichtelijk?
Ja, dat vind ik wel, met name met de impact scan. Dat is wel heel mooi dat die er is, want dan vind je snel je weg in alle informatie die er is. Ik wil nog wel even een speciaal compliment aan onze douane ook maken. Dat is toch wel een beetje de wereldkampioen van douanes in, als je het vergelijkt in de wereld.
Die zijn ook super voorbereid, hè?
Ze zijn super voorbereid. Maar ook in hun informatie naar ondernemers toe doen ze dat heel erg goed. En ondernemers houden rekening mee. Naarmate je later begint aan vragen aan de douane, loop je de kans dat je in een rij terechtkomt met je vragen en informatie. Dus dat is, maar echt complimenten voor hoe onze overheid de ondernemers ondersteunt en informeert.
En misschien om daar wat meer inzicht in te geven, want volgens mij vergeleek jij het eerder met een informatieboom die steeds groter werd. Maar op een gegeven moment hebben jullie ook gezegd van we gaan weer eens kritisch kijken of alles wat we gepubliceerd hebben tot nu toe nog wel relevant is. En misschien moeten we ook wel wat zaken weghalen. Hè?
Nou doel je misschien heel veel van de voorbereidingen hadden we al, zijn we mee gestart in de vorige fase. Dus voordat er überhaupt overeenstemming was over de echte Brexit, wat afgelopen februari gebeurd is. Dus al die voorbereidingen stonden klaar, maar die waren natuurlijk wel geënt op toen de situatie van wel een deal, no deal. En al die informatie die gebruiken we nu gewoon opnieuw. En heel veel kunnen we gewoon hergebruiken, maar soms heb je hier en daar net wat aanpassingen nodig of is het toch net wat anders. En dat hebben we inderdaad allemaal tegen het licht gehouden.
Oké, laten we even kijken naar de uitslag. Informatie en ondersteuning van de overheid helpt me voldoende om me goed te kunnen voorbereiden. Eens zeggen 13 mensen, neutraal 23 en oneens 6. Dat is toch een net iets ander beeld dan wat wij hier
neutrale.
Net... Ja. Ik weet niet hoe we neutraal moeten interpreteren. Maar goed, dat kan positief en negatief zijn. Hoe kijken jullie naar deze uitslag, Jochem?
Ja, als ik zo'n ding zelf invul, dan denk ik altijd van... ik ben niet uitgesproken voor of tegen, dan doe ik maar inderdaad neutraal. Maar dan weet je eigenlijk nog niet waar men dan daarnaast nog behoefte aan heeft. Dus ik zou mensen vooral willen oproepen... als ze nou echt concreet dingen missen, laat het vooral ook weten. Er zijn... ook via het Brexit-loket lokale kanalen voor.
Ja. Ja. Wij krijgen wel eens vragen dat het nog veel specifieker kan. Mm. Ik kan me voorstellen, als je met je eigen bedrijf... ben je natuurlijk in een hele specialistische hoek bezig... dat je dan behoefte hebt om eigenlijk heel specifiek... voor jouw situatie exact het pad te vinden.
Precies.
Ik zie deze uitslag... Zo interpreteer ik hem ook. Ik kijk dan vooral ook naar je brancheorganisatie. Ja. Die voor jou alle informatie die er vanuit de overheid is weer vertaald naar je sector. Dus dat is veel dichterbij. Ja, en de overheid kan ook niet veel meer doen dan goed informeren. En wij zijn ervoor, en de brancheorganisaties zijn ervoor... om nog verder te faciliteren dan alleen maar te informeren. Maar echt in contact brengen met andere bedrijven... Veel brancheorganisaties hebben ook bedrijfseconomische adviseurs in dienst... die ondernemers dan weer verder helpen dan alleen informeren.
Precies. Oké. Okay. Vraag die binnenkomt is... de Rijksoverheid heeft ook een Brexit-voucher ter beschikking gesteld. Wordt hier veel gebruik van gemaakt door het MKB? Wat kun jij daarover zeggen, Lennekamp?
Het begon wat aarzelend toen dat aanbod er kwam en nu loopt dat heel erg goed.
Dus precies, want kunt u nog even toelichten waar die Brexit-voucher, hè, mochten mensen dat gemist hebben, waar die exact voor is? Wat het doel ervan is?
Dat is bedoeld om bedrijven, en ik denk ook vooral MKB-bedrijven, juist dat eerste stapje op weg te helpen. Want als je met heel veel vragen zit... En je hebt er ook weinig tijd voor, dan kun je bijvoorbeeld een douaneadviseur opbellen. En die moet ook gewoon een rekening presenteren. En dan heb je, volgens mij is het maximaal €2000 uit mijn hoofd. Ja, dus het is op zich geen enorm bedrag, maar het kan je wel net over die drempel helpen. En mijn informatie is dezelfde, dat het eigenlijk ons in het begin een klein beetje tegenviel. Hoeveel gebruikt van, maar dat het... van werd gemaakt, maar dat het nu wel beter begint te gaan. Ja. Dus zeker voor MKB'ers is dat wel een goede tip. Van die mogelijkheid ligt er gewoon. Dus gebruik hem dan ook.
Het is gewoon een gratis adviesuur, hè? Die je zo in kan zetten.
Precies, en het is nog steeds actueel, hè? Is nog, kun je nog
bij
steeds
mij weten wel.
Ja. Ja, zeker.
Okay.
Ik dacht misschien, Tom, nog één ding wat we nog niet genoemd hebben. En dat is wel denk ik goed om eventjes te noemen. Dat is dat port-based systeem.
Ja, vertel.
Omdat toch mensen die goederen naar het VK gaan brengen. Wil jij
dat
iets over
zeggen? Ja, port-based systeem, daar krijg je mee te maken als je inderdaad via de ferries goederen exporteert naar het VK of importeert. Dat is een platform waarin alle partners waarbij je mee te maken hebt, de douane, de NVWA, alles wat er in de haven, de ferrymaatschappij, dat allemaal bijeenbrengt, waardoor je eigenlijk één loket hebt waar je je lading je in registreert. En het belangrijke daarvan is dat het helpt om als je met je truck aankomt in de haven, dat je niet dan ter plekke moet laten zien van ja, nee, ik heb allemaal papieren op orde. Maar dat het gewoon allemaal al in dat systeem staat. En dat je eigenlijk, ik weet niet precies of het met een streepjescode of je nummerplaat of anyway, het wordt herkend. Mm. Oh ja, dit is allemaal akkoord. En dan kan je zonder oponthoud kan je die ferry op. Maar dat betekent dus ook, als je niet zorgt dat je in dat systeem bekend bent, hoef je trouwens niet altijd zelf te doen, hoor. Het kan ook je agent zijn die dat doet. Maar maak
exact,
wel,
maar dus
check
wel goed
even
weten,
dat je
precies.
Dat hij het gedaan heeft.
Port-based.
Ja. Port-based, want als je daar niet in bent aangemeld, dan kom je niet de ferry op.
Oké, okay. Goed dat je het eventjes
je
inderdaad noemt. We hebben nog één stelling en dat is de volgende. Ik beschik over voldoende informatie over de gevolgen aan Britse zijde die voor mij relevant zijn en heb hierover ook contact met mijn Britse zakenrelaties. Dat is de stemming of de stelling. U kunt natuurlijk weer kiezen voor eens, neutraal of oneens. Ja, we hebben het er al veel over gehad, hè, natuurlijk over dat onderwerp. Ik denk dat jullie het antwoord wel weten, als jullie moeten invullen. Wat horen jullie eigenlijk terug, misschien moet ik dat aan jou vragen, vanuit de Britse zijde, vanuit Britse ondernemers? Hoe kijken zij zeg maar naar alles wat er in Europa gebeurt?
Nou, onze collega ondernemers daar vinden dit ook een waardeloze situatie. Heel vervelend dat dit is gebeurd.
En hoe is het sentiment? Is het sentiment van we moeten er samen de schouders onder zetten om de relatie die we al jaren hebben zo goed mogelijk voort te zetten?
Exact dat. Ja, dus er is geen moment aan de orde geweest van ja, dat is ook wel logisch. Er zaten ook wel regels tegen die we Europese afspreken. Nee, vanaf het begin af aan in deze discussie is dit het sentiment geweest. Ja, maar wij blijven natuurlijk wel goed contact hebben en hopen dat de overheden zoveel mogelijk kunnen faciliteren. Maar we gaan in ieder geval goede handelspartners blijven. Ja, en dat moet nu blijken. Hè?
Ja, ja.
Uiteindelijk is het gewoon een afweging van onze ondernemers en de ondernemers in de UK.
Ja.
Of dat nog rendabel is om dat zaken te doen. Ik denk overigens in veel gevallen wel.
Oké. Okay. Oneens. Dat zeggen 21 mensen op de stelling dat ze over voldoende informatie beschikken. Aan Britse zijde, met de Britse zakenrelaties, neutraal 10 stemmen, eens 6 stemmen. Dus daar valt in ieder geval nog wat terrein te winnen, als ik het zo zie. Ja. Welke geluiden horen jullie vanuit Britse zijde?
Nou, wij horen niet zozeer rechtstreeks geluiden van Britse zijde. Onze ambassade is natuurlijk wel zeer goed geïnformeerd en zorgt ook dat ze heel goed bijhouden wat er allemaal aan Britse zijde gebeurt. En dat horen wij dan ook wel. Als Nederlandse overheid is het niet onze rol om voorlichting te geven over hoe het aan Britse zijde is. Dus wij kunnen wel zeggen van, goh, dit zijn de websites aan Britse zijde. Zorg dat je daar ook je informatie goed ophaalt. Maar wij gaan dat als overheid dan weer niet vertalen voor de ondernemers. Dat kunnen de brancheorganisaties kunnen daar veel verder in gaan. Mm. En die kunnen daar wel bij helpen en advies over geven.
Mm. Als je kijkt naar deze stelling, wat zou je nog kunnen doen? Want er is duidelijk een behoefte, tenminste van de mensen die nu gestemd hebben, om meer informatie te krijgen vanuit Britse zijde. Wat zou handig zijn? Wat zou nog georganiseerd kunnen worden eventueel? Zijn daar ideeën over?
Ja, wat je als ondernemer zegt. Heb vooral contact met je leveranciers, met je handelspartners, met je afnemers, met je relaties die je daar, hebt. Die contacten zijn er natuurlijk, maar spreken ook over de volgende situatie.
Precies.
En als je jezelf voorbereidt op een no-deal scenario, vraag ook eens aan je partners aan de andere kant, doen jullie dat ook? Waar lopen jullie tegenaan? En wat kunnen we samen al invullen om goed voorbereid te zijn?
Ja. Zien jullie daar nog een rol voor de taskforce of voor andere delen van de overheid weggelegd om daar in meer informatie te voorzien?
Nou, ik denk dat het meer in de, zeg maar de uitvoeringsorganisaties zoals de douane zit, de NVWA, die hebben natuurlijk met hun Britse zusterorganisaties ook contact. Wat een beetje lastig is, kijk, je hebt vorige week ook gezien dat Michael Gove, de minister, een oproep deed aan alle Britse bedrijven om zich, voor zover dat nog niet gebeurd was, optimaal te gaan voorbereiden. Maar de Britse ondernemers hebben nog veel meer vragen dan de EU-ondernemers, omdat de EU-regelgeving al langer bekend is en niet verandert. Terwijl de Britten op heel veel gebieden nog hun eigen regels eigenlijk moeten gaan openbaar maken. SPS, dat is een beetje een technische term, maar dat gaat dus over sanitaire en fytosanitaire vereisten. Dus daar hebben alle exporteurs van landbouwproducten en ook dierlijke producten mee te maken. Die weten dus op de dag van vandaag nog niet precies hoe het aan de overkant er precies uit gaat zien qua regelgeving en checks. Ja. Nou, dat soort dingen, dat maakt het extra lastig en maakt het extra belangrijk volgens mij ook om wel met je counterparts aan de overkant contact te hebben. Ja. Want zij hebben waarschijnlijk in ieder geval die vragen al beter in beeld dan wij toch met onze iets beperktere informatie hier.
Ja. Ja. Er zijn nog een aantal belangrijke zaken om te delen. Het is al heel vaak voorbij gekomen, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Brexitloket.nl, dat is de website waar meer informatie te vinden is. De sheets nogmaals, die zijn allemaal te downloaden. En er zijn natuurlijk ook straks nog veel meer inhoudelijke sessies, webinars, specialistische webinars over verschillende onderwerpen die als ondernemer belangrijk zijn. Dus informeer je daarover en volg die webinars, want daar zit bruikbare informatie in. Dit webinar kun je delen met mensen die dit gemist hebben of voor wie dit relevant is. Misschien ook wel ondernemers die niet in de gaten hebben dat ze toch op de een of andere manier een relatie hebben tot het VK. Stuur het dan gerust door. Deze webinar is vanaf morgen terug te kijken. Er volgt een link in je mail. Dan kun je hem ook doorsturen naar andere mensen. En we zouden het heel fijn vinden als je na deze webinar nog eventjes wil laten weten wat je ervan vond. Want dan kunnen wij de kwaliteit ook in de toekomst met andere webinars van de Rijksoverheid verder verbeteren. Ik dank jullie zeer voor jullie komst naar de studio en voor het delen van jullie ervaring en jullie kennis. Dank.
Graag gedaan.
En jullie bedankt voor het stemmen op de polls en het sturen van de goede vragen. Veel plezier met de inhoudelijke sessies en succes met alle voorbereidingen. Dank en een fijne dag.